Ik ben nog uit van de agenda, dat ligt niet, hè? Want...
Oh nee, maar ik moet dit.
Snap je, dus dan moet je me een beetje in min zetten of zo, dan weet je waar we zijn. Hè? Omdat mijn iPad is weg.
Ja, maar ik vraag wel dat ze hem zo terugkrijgen.
Dat klopt helemaal, ik heb hem heel geloofd, ik heb niks vergeten. Had er niks wat veranderd is.
Heel goed, dat
is wel goed, hè? Vergadering, wij gaan beginnen. Graag heet ik u allen en vanzelfsprekend ook de mensen die thuis meekijken. Welkom bij deze raadscommissievergadering. Ik open hierbij de vergadering. Ik wil voorstellen dat we elkaar tegen een uur of negen eventjes aankijken of we wellicht nog een schorsing moeten inlassen. gelet op de duur van de vergadering. Want we moeten natuurlijk, we willen graag kort houden. Maar om 9 uur, als we een break maken, omstreeks 9 uur. Goed? Kan de commissie zich vinden in de agenda van vanavond? Niemand? Iedereen akkoord? Niemand tegenwoordig zijn, hè? Zo ja, dan stellen we bij deze agenda voor vanavond vast. En gaan we naar agenda punt 2. Dit betreft het vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 14 oktober 2019 met bijbehorende actielijst. Vraag 1. Wie heeft er op en of aanmerking op de geschreven tekst van alle bladzijden? Niemand. Wie heeft er vragen naar aanleiding van het geschrevene? Ook niemand. Dan stel ik bij deze het verslag vast met dank aan de griffie. De actielijst omvat thans nog een viertal actiepunten. Met jullie goedvinden wil ik alvast actiepunt nummer 4 inzake de evaluatie van de starterslening van deze lijst afvoeren, omdat dit onderwerp vanavond op de agenda staat. Kan iedereen zich daarin vinden? Akkoord. Dan kan die worden afgevoerd. Hebben de vermelde portefeuillehouders nog behoefte om de stand van zaken met betrekking tot de ondernemer actie met ons te delen? Mevrouw Berning, aan u.
Goed, dank u wel, voorzitter. Er staan een tweetal actiepunten op mijn naam op de actielijst. De eerste daarvan is de ontwikkeling en ingediende moties VNG tekort in het sociaal domein. Hij staat als actiepunt op, maar met uw goedkeuring zou ik hem eigenlijk graag willen laten afvoeren van de lijst. En uiteraard zal ik u als portefeuillehouder zal ik u gewoon actief informeren als ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk met betrekking tot de tekorten in het sociaal domein.
Kan de vergadering zich hierin vinden? Bij deze toezegging? Oké, akkoord.
Dankjewel. En dan had ik nog een tweede actiepunt opstaan. Dat is de... Ik weet het goed, zeg maar in ieder geval de stand van zaken Nieuwbouwschool in Geesteren. En ik kan aangeven dat Tof Onderwijs en Aloysiusschool bezig zijn met het programma van eisen en hiervoor ook een adviseur in de arm hebben genomen. Hier willen ze binnenkort met de gemeente over om tafel om een aantal zaken te bespreken. Dus dat is nu de stand van zaken.
Dank u wel. Oké, maar dit was de actiepunt. Dan ga ik dit agendapunt sluiten en dan komen we bij agendapunt nummer 3, de mededelingen. Wie heeft er iets aan ons te melden of wil iets meedelen? Wie van de vergadering? Niemand? Dank u. Dan sluit ik dit agendapunt en gaan we naar agendapunt 4, informatie vanuit het college. College aan.
Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot... het rooien van de houtbestand aan de Veldweg. Daar heeft de heer Wessels een vraag over gesteld. Ik zal het anders ook nog wel aan hem specifiek toelichten, want hij is er nu vanavond niet. 2017 is een houtbestand gerooid. Daarvoor is er een herplantplicht opgelegd. Die herplant is uitgevoerd, maar die is later inderdaad, zoals de heer Wessels ook constateerde, gemaaid, afgemaaid. En de eigenaar op het grond is opnieuw aangeschreven om de herplant voor 1 december aanstaande uit te voeren. Dus dit is de stand van zaken met betrekking tot deze locatie. Die was bij ons bekend en ook in behandeling.
Wel. Mevrouw.
Dankjewel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van het aantal PMD-containers die de laatste tijd vervuild ingeleverd zijn... hebben wij gemeend om samen met ROFA hier toch enige actie op te zetten. Dus dat wil zeggen dat we actief gaan communiceren richting onze inwoners om vooral wel netjes in te zamelen. We zijn op een heel, heel mooi punt en we hebben het heel erg goed gedaan. Maar we moeten oppassen dat, dat we nou niet de verkeerde kant weer ingaan. En we moeten gewoon dat het aantal kilo's wat we nu inzamelen... Dat moeten we vasthouden, maar ook het PMD moet echt zorgvuldiger worden ingezameld. Want als wij als gemeente dat niet netjes inzamelen, dan gaat ons dat geld kosten. Want vervuilde containers, die moeten betaald worden. En daar zit vooral landelijk zit daar ook actie op en wordt daar ook strenger op gekeken. Dus dat zal ook iets zijn. Maar we gaan daar actief op communiceren richting onze inwoners. Dus dan bent u daarvan op de hoogte als u dat ziet.
Vraag van mevrouw Rijn.
Naar aanleiding van, kunt u iets preciezer zeggen wat een vervuilde container is? Zit er dan afval in wat niet goed is of is die aan de buitenkant vervuild? Of wat bedoelt u precies?
Ja, excuus, daar had ik iets concreter in moeten zijn. Dan moet u zich voorstellen, bijvoorbeeld tuinslangen. Die zitten in een PMD-container. Landbouwplastic, wat in een PMD-container zit. Dus gewoon afval wat er niet in hoort. Het gaat niet om, ja, dat noemen we vervuilde container. Ja, ik was misschien niet duidelijk genoeg dat de container, die aan de buitenkant mag die wel vies zijn, daar mag wel vuil op zitten. Dat is niet erg. Maar het gaat om de inhoud. Dus er zitten spullen in die er niet in horen. Spuitbussen komen wel eens voor. Tuinslangen vooral. Dat wil er nog wel eens in zitten. En landbouwplastic. Dat is allemaal afval wat er niet in hoort. En dan wordt dus een container afgekeurd. En dat betekent als één of twee containers van inwoners in een grote vrachtwagen komen, dat de hele vrachtwagen wordt afgekeurd. Dus we doen onszelf echt tekort en kan ons echt geld gaan kosten. En dat is niet de bedoeling en dat willen we graag voorkomen.
Voldoende beantwoord, mevrouw. Hebt u nog verdere
mededeling? Ja, nog een mededeling. Naar aanleiding de actie Gemeente zoekt dak, daar hebben we het hier een keertje over gehad. Er zijn de vier Noordoost-Twente gemeenten, die doen daar aan mee. Die hebben daarop ingeschreven op de SDE plus subsidie samen met de gemeente Borne. We hebben een aanvraag ingediend, die loopt op dit moment, die moest vandaag ingediend worden. Nou, wat we daarvan terugkrijgen of wat we daarvan krijgen, dat moeten we dan maar afwachten. Nog, dat zullen we, de inschrijftermijn is 13 weken, of tenminste de sluiting. En wanneer daar wat daaruit komt, dan krijgt u daar nog weer bericht over. Dus dan is voor het vervolgtraject. Komen wij zeker bij u terug.
Midden.
Wordt daar genoeg actie op gezet op gemeente Zoek Dak? Ik bedoel, is dat. Ik kan me voorstellen dat als er iemand zich meldt met een heel groot dakoppervlak, dat je zegt van, goh, we hebben een hele grote organisatie die zich meldt van wij stellen een dak beschikbaar. Wie is de volgende? Dat misschien wel qua publiciteit net het schaapje over de dam trekt wat je graag hebben wil.
Daar zijn we zeker, daar wordt sowieso actie opgezet, dus iedereen kan zich ook daarvoor aanmelden. Er zijn een aantal bedrijven benaderd. Er is gekeken naar wat is een heel groot dak. Er moesten minimaal 330 panelen moeten op dat dak kunnen liggen. Er zijn een aantal bedrijven benaderd. Het was natuurlijk niet in ons, het lag niet in de mogelijkheid om in enkele weken heel veel bedrijven te benaderen. Daarvoor heb je de mensenkracht ook niet. Maar om voor nu in te zetten op deze subsidie, zijn er 23 of 24 bedrijven aan benaderd met een intentie. Het is ook nog niet gezegd dat al die bedrijven hiermee akkoord gaan of dat voor het vervolgtraject. Het ging nu om, we willen graag die subsidieaanvraag doen. Die hebben we gedaan, die kunnen we indienen. En deel 2 is dan hoe we dat gaan invullen.
Meneer Steven.
Ja, even voor de duidelijkheid, voorzitter. Die is op projectbasis van daken, begrijp ik. Of mag die ook breed ingezet worden? Want dat was me niet helemaal helder.
Deze was op basis van daken. Gemeente zoekt dak. Dat is de actie geweest.
Doen de band, Flink.
Dank u wel, voorzitter. U heeft de standcijfers werkloosheid vanmiddag ontvangen van de griffier. En naar aanleiding van de vragen van de heer Plecht de vorige keer over de actualiteit van de standcijfers, ben ik iets dieper ingedoken. En eigenlijk met de vraag van wanneer zijn we eigenlijk gestart met het overzicht van de werkloosheidscijfers en waarom zijn we daar ooit mee gestart? Het blijkt dat we in 2011 ooit zijn gestart met die standcijfers werkloosheid bij te houden. Dus elke maand krijgt een overzichtje van het aantal mensen in de WW bijvoorbeeld. En die zijn we gestart in de periode dat de werkloosheid heel erg hoog was. Inmiddels is gelukkig de werkloosheid op dit moment heel erg laag. Dus dan blijft de vraag eigenlijk van wat willen we bereiken met het overzicht. Niet dat ik erop doel dat die direct weg moet, helemaal niet. Maar ik had zelf heel erg behoefte bij mij aantreden eigenlijk als wethouder van, nou, waar hebben we het nu eigenlijk over? Hè? Welke indicaties geven af? Hoeveel cliënten gaat het om? Wat zijn de grootste aanbieders hier bij ons als gemeente? Dus ik heb een factsheet laten maken, niet zelf gemaakt, laten maken. Waarin dat overzicht heel mooi terugkomt. Want sinds 2015 hebben we namelijk niet alleen het werk, maar ook de jeugdwet, de WMO en de participatiewet, alle drie zijn ons toegekomen. En in die factsheet komen ze ook alle drie weer naar voren, van waar praten we nu eigenlijk over. Wij voorstelden eigenlijk willen zijn om halfjaarlijks een dergelijke factsheet met u te delen. En eventueel, als u daarvoor open staat, ook in de commissie die factsheet ook met elkaar door te nemen van, nou, waar hebben we het eigenlijk over, wat betekent dit, wat is de rode draad? Ik denk, persoonlijk denk ik, dat het meer op kan leveren, meer inzicht op kan geven in plaats van maandelijk zich in te zoomen alleen op de standcijfers werkloosheid. Ik hoef u niet direct een antwoord op, u neemt het rustig mee in de fracties. Ik wil u het voorbeeld van een factsheet wil ik u toesturen, dat u kunt zien van, nou, waar hebben we het nu eigenlijk over? En nou, indien gewenst kan er ook een toelichting op worden gegeven in de volgende, of, ja, in een van de volgende raadscommissies.
Kan de vergadering zich vinden in de toezegging? Iedereen? Norbert.
Nou, misschien overbodig, maar boten. Ik zou wel graag dat voorbeeld willen hebben. Dus ik kreeg niet even mee of u zei dat het een mogelijkheid was of dat u het ging doen. Maar wij zouden wel graag hier mijn voorbeeld willen zien.
Ja, ik zal zorgen dat via de griffie de factsheet bij u terechtkomt. En dan kunnen we in van de volgende vergaderingen kunnen we met elkaar bespreken.
Meer informatie is er niet vanuit het college? Oké. Ik dank het college voor de informatie. Ik sluit dit agendapunt en komen we bij agendapunt 4a. Dit betreft een presentatie van de evaluatieverordening starterslening. Deze presentatie zal worden verzorgd door mevrouw Luijering van Noorbekracht. En voordat ik mevrouw Luijering het woord geef, ga ik ervan uit dat wethouder Vollmering ons nog iets hierover wil vertellen.
Dankjewel, voorzitter. Bij deze dus de presentatie van de evaluatie van de statuslening. We nemen u eventjes kort terug van hoe werkt dit instrument, hoeveel leningen en gelden zijn er in het verleden verstrekt en het allerbelangrijkste, wat is het effect van dit instrument. Mevrouw Luijering, ik geef u het woord voor de presentatie.
Volgens mij staat hier. Ik ga u even bijpraten over de starterslening. Er is gevraagd om even een korte evaluatie te maken over de starterslening. Dus bij deze. Heel kort even, wat houdt de starterslening in? Het is een tweede lening op de gewone hypotheek. De looptijd is gewoon 30 jaar, net als eigenlijk bij alle hypotheken. De eerste 3 jaar betaalt starter geen rente en aflossing. En op dit moment is de verordening opgenomen dat de verwervingskosten van de woning, inclusief de kosten kopen, maximaal €235.000 mag zijn. In 2017 zijn we gestart met de starterslening en in totaal is er nu €750.000 door de gemeente beschikbaar gesteld. In het eerste instantie heeft het Rijk ook bijgedragen en ook de provincie. Maar het Rijk is in 2014 gestopt en de provincie is eind 2015 gestopt. En per 1 januari 2016 staat de gemeente er dus alleen voor en die verstrekt dus ook alle gelden voor de starterslening. 1 maart 2017 is er weer een nieuwe doorstart gemaakt met een aangepaste verordening en toen zijn de verwervingskosten voor een woning op €210.000 gezet. En de bijdrage, of tenminste nou ja, de tweede hypotheek, de starterslening, is maximaal €25.000. En per 1 januari 2019 hebben we in verband met ook wat stijgende woningprijzen hebben we de verwervingskosten weer bijgesteld naar €235.000.
Blijft dan het maximum van €25.000 ja. Handhaafd?
Ja, maximum blijft €25.000 wat verstrekt wordt. In totaal zijn er dus de afgelopen jaren ongeveer 60 leningen verstrekt. Daar ben ik sinds 2017 mee bezig en daar heb ik ook een stukje de evaluatie op gebaseerd en ook nou ja, een stukje interview wat zo meteen komt. En vanaf 2017 zijn er 17 leningen verstrekt. 11 daarvan die zijn voor een bestaande woning en 6 aanvragen zijn voor nieuwbouwwoningen geweest. De afgelopen jaren is het budget bijna altijd volledig gebruikt. We hebben ook elk jaar, of in vele jaren hebben we geld beschikbaar gesteld voor de starterslening. Momenteel is er wat minder vraag naar de starterslening. En is er ook nog een budget voor ongeveer 16 stadsleerlingen. Gewoon om even een indicatie te krijgen, nou, voldoet hij nog aan de vraag en waarom maken mensen gebruik van een stadslening? Heb ik 12 mensen geïnterviewd van de 17 en heb ik een aantal vragen gesteld en per vraag ga ik ze heel even kort behandelen. De eerste vraag is: waarom heeft u een aanvraag stadslening ingediend? Nou, dat is vooral om de benodigde financiering rond te krijgen. Het is, de stadslening wordt vooral gebruikt door alleenstaanden en stellen met één inkomen. Want de meeste stellen met twee inkomens die kunnen eigenlijk de lening wel rondkrijgen voor een woning. Nou, het is vaak het advies van de bank om dan de stadslening erbij te gebruiken om dan toch de woning te kunnen verwerven. Dan was de volgende vraag was: had u deze woning kunnen kopen zonder stadslening? En de helft zegt ja en de andere helft die zegt nee. Heel kort, ja. Maar goed, dat is van stel de stadslening zou niet beschikbaar zijn. Hoe had u dan uw woning aangekocht en zou u dan hebben gewacht? Nou, een derde deel zou werkelijk hebben gewacht om te kijken of er een woning beschikbaar kwam binnen het budget wat mogelijk is voor hen. Een derde deel gaat toch dan een andere financieringsmogelijkheid zoeken. En dat kan zijn ook lenen via ouders, in ieder geval andere kredieten zoeken. En een derde deel heeft zo wel hebben gekocht, maar minder verbouwen. Er zijn een aantal mensen die hebben dus een bestaande woning gekocht die toe was aan een flinke verbouwing. En dan hadden ze er wat minder geld in gestopt. En de volgende vraag was: zou u zonder stadslening een minder dure woning hebben gekocht? En 85% daarvan die zegt dus gewoon nee. En, maar goed, dat is... eigenlijk met deze vraag wordt dat ook wel beantwoord soms van waarom niet. Waarom heeft u gekozen voor een duurdere woning? Omdat heel vaak geeft men aan, het is een unieke kans. De plek is uniek om aan te kopen. Heel veel jongeren die gaven dus aan, willen graag in het eigen dorp blijven wonen. En daarom hebben we die woning gekocht. En tot slot... ik nog even als toelichting erbij, er is ook een gesprek geweest met de regiobank. Nou, de regiobank doet 95% eigenlijk van de stadsleningen komen via hun zeg maar, bij ons binnen. En zij geven eigenlijk een beetje de vragen die daar zijn, door ons zijn gesteld, zijn ook eigenlijk bij de regiobank gesteld. En de antwoorden die zijn eigenlijk nagenoeg hetzelfde. Ook zij zien dat het een heel goed instrument is, zoals wij hier ook aangeven. En je hebt ook vooral alleenstaanden en stellen met één inkomen. Of in ieder geval waar één soms nog studerende is, dus waar één inkomen is. Dat die daar gewoon gebruik van maken en om die reden ook de woning wel kunnen kopen. In plaats van, anders was ze dan waarschijnlijk niet in ieder geval via de normale weg was gelukt. Nou ja, en wat nog eigenlijk een feitje is dat er op zich weinig woningen beschikbaar waren binnen de gestelde verwervingskosten van 235.000 gezien vanaf 2017. Dat was het wat mij betreft.
Dank u wel, mevrouw Leuring. Er zijn vast geen vragen, maar ik wil eigenlijk het volgende er gewoon bij zeggen. Dit is puur informatief wat hier vanavond wordt gebracht. Wil je er wat mee, dan is het... Wil je dus iets aan die statuslening doen of veranderen of wijzigen, dan is de begrotingsvergadering het podium om daar proberen veranderingen aan te brengen. Dus nu niet, alleen informatief. Wie heeft de informatieve vraag? Mevrouw de Boer.
Voorzitter, dank u wel. U gaf aan dat er op dit moment wat minder animo is voor de statuslening. Hebt u idee waar dat doorkomt? Is het aanbod van de huizen daar de schuld van? Of is het bouwen te duur dat men echt veel langer moet wachten? Kunt u daar misschien een antwoord op geven?
Dat vind ik lastig om eigenlijk antwoord op te geven. Wij kijken ook soms wel gewoon na van zijn de woningen beschikbaar? En er zijn echt wel een aantal woningen beschikbaar binnen deze norm. Dus... Nee. Nee.
Voldoende antwoord, mevrouw de Boer?
Ja.
Het juiste antwoord heeft u waarschijnlijk geen antwoord. De volgende, meneer Plek.
Ja, ik had dezelfde vraag, maar ik begreep hoeveel... Er waren er nog 16 over voor dit jaar?
Ja, nou in principe voor dit jaar nog, ja. Of, nou ja, goed, het budget staat er gewoon en dat zou dit jaar kunnen zijn, maar ook volgend jaar. Kijk, als het budget nu niet aangevuld wordt, er staat nog gewoon veel geld open. En er komt natuurlijk ook steeds geld weer terug. Ja.
De volgende vraag stellen.
Meneer Van der Graaf.
Dank u voorzitter. Ik heb een vraag over hoe eigenlijk de voorwaarden in elkaar steken van toekenning van de starterslening. Want ik heb afgelopen weken contact gehad met de Nationale Hypotheekgarantie. En zoals het mij is uitgelegd, is dat in principe kijken zij wat iemand verantwoord kan lenen. Dus als je het heel zwart-wit bekijkt, bestaat er ook de kans dat je hier een mogelijkheid biedt dat iemand meer kan lenen wat volgens de NHG verantwoord is. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat wordt gehandhaafd binnen de gemeente.
Mevrouw Luijerink.
Wij zeg maar, hebben alleen een checklist waar mensen aan moeten voldoen. Het moet de eerste keer zijn dat ze een woning verwerven in de gemeente. Ze mogen geen andere subsidies ontvangen. En de verwervingskosten worden daarin genoemd. Nou, en dat zijn eigenlijk de voorwaarden die wij als gemeente stellen. De SVN, die de lening zeg maar, voor ons verwerkt, die doet verdere controle. En het zijn vooral de banken die daar de mensen mee helpen om dat op een verantwoorde wijze te doen. Daar hebben wij zeg maar geen zeggenschap over. Dat is zeg maar, in zoverre uitbesteed.
Voldoende, meneer Van der Graaf?
Nou ja, voor nu denk ik wel. Het beeld wat ik ervan heb is dat banken andere redenaties hebben over verantwoord dan de NHG. Maar daar kan ik me in vergissen, dat is een aanname. Maar daar ben ik wel benieuwd naar de checklistje. Dus.
We gaan meneer Wering.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ik ook opmerkelijk vond is dat u zegt dat 95% van de mensen bij u komen via de regiobank. Komt dat dan omdat andere banken het niet aanbevelen of heeft u daar een idee bij? Want er zijn toch veel meer banken dan alleen de regiobank. Dat is toch heel opmerkelijk dat 95% via hen komt.
Dat klopt inderdaad. Maar wat de reden daarvan is, weet ik niet. Of de regiobank hier in de regio een grote hypotheekverstrekker is. En de Rabobank wat minder. Heel af en toe komt er een via de Rabobank binnen. Maar het gros komt wel via de regiobank binnen. En of dat zij er actiever mee bezig zijn. En dan bij hun... Dat het toch bekender is of iets meer mee gedaan wordt. Ik heb zelf geen idee waarom andere banken er niet mee komen.
Meneer Wering?
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag. We doen het nu sinds 2007. En het is een revolving fund, dus het geld krijgen we ook terug. Hebben we daar goede ervaring mee? Komt het ook inderdaad allemaal zonder problemen terug? Loopt dat goed?
Ja, dat geld dat komt terug. Het wordt, de eerste 3 jaar is natuurlijk, zijn ze rentevrij en aflossingsvrij. Dus de eerste 3 jaar komt er natuurlijk geen geld terug. Dan wordt opnieuw beoordeeld of er wel of geen rente en aflossing betaald moet worden, afhankelijk van de inkomens. En dat, maar dat regelt de SVN regelt dat allemaal.
Aanvullend, hoe ligt de rente dan zitten van de bankrente?
Wat ik er nu van heb begrepen, ligt heel iets hoger dan de huidige rentes van de banken. Het is niet zo dat het een hele goedkope lening is voor mensen.
Voldoende beantwoord?
Ja, prima. Dank u wel.
Was er nog een vraag aan stellen? Meneer Plek.
Ik ben even getriggerd, moet ik even het woord. Geen andere subsidies, maar mag je naast de starterslening nog wel gebruik maken van bijvoorbeeld lening voor duurzaamheid, etc. Of mag dat dan niet?
Ja, je kunt naast de stadslening ook gebruik maken bijvoorbeeld van een duurzaamheidslening. Maar de andere subsidies wordt eigenlijk een statuskavel, een koopsubsidie voor een woning, dat soort dingetjes. Kijk, als je een statuskavel koopt, dan koop je een kavel met korting, dan mag je geen gebruik maken van de stadslening.
Ja. Dat was een duidelijk antwoord, mevrouw. Ja. Meneer Plecht, u twijfelt nog?
Ja, ik vraag me af of ik dat hier nou moet zeggen. Maar dan heb je dus de starter te pakken. Maar die mag er dan geen gebruik van maken van de statuslening. Als hij al een statuskavel koopt, terwijl... Maar dat is misschien te politiek.
Daarom geven we het woord eventjes aan de wethouder.
Dankjewel. De statuslening en de statuskavel, die heeft de gemeente Tubbergen allebei in het leven geroepen om juist de starter, die een beetje bungelt aan de onderkant van de koopmarkt, een voordeeltje te geven. We hebben al jarenlang traditie in Tubbergen om 80% te vragen van een statuskavel kleiner dan 250 vierkante meter. Dus we geven op die kleinere kavel al 20% korting in de hoop dat hij daardoor in totale pakket, inclusief bouw, wat goedkoper kan bouwen en dus ook eerder kan bouwen. Op het moment dat je daar overheen ook nog weer eens een statuslening zou geven, dan noemen we dat een stapeling van, dus een beetje dubbel op. Dus eigenlijk kun je zeggen, of je koopt een gemeentelijke kavel voor 80% van de prijs, kleiner dan 250 vierkante meter, of, en niet stapelen, je kunt gebruik maken van een statuslening van max 500.000 euro. Zo wordt het altijd gedaan, anders is het dubbel op.
Maar, dan ben ik eigenlijk benieuwd hoeveel van die statuskavels er dan... nog zijn en hoeveel er dan verkocht zijn afgelopen jaar. Van die kavels die kleiner zijn dan 250 vierkante meter.
Vragen we mevrouw Leuring.
De afgelopen jaren zijn in, uit mijn hoofd even in Albergen zijn een aantal statuskavels verkocht in het plan Willemsleveld. Plan Hutten is het CPO geweest, daar zitten volgens mij ook statuskavels in. De Marke is nu, dat zijn statuskavels, denk ik, want die grote weet ik niet aan mijn hoofd, dus daar ben ik zelf niet bij betrokken. Binnenveld hebben we statuskavels gehad. Moet ik even nadenken waar we zitten. In Vleringen, ja, er is nou ook een rijtje van 3 gebouwd, dat valt ook onder de status. Nou, dan heb je nog Habrinkhoek, daar zijn ook in het verleden zijn daar ook statuskavels bij geweest. Dus eigenlijk heb ik al heel veel.
Misschien moet ik even aanvullen. In bijna ieder dorp hebben we de laatste jaren statuskavels gehad. Ja. Zowel in onze eigen plannen als ook in plannen van derden. En ja, ik zou niet weten, overal wel. En waar kan. We hebben bijvoorbeeld in Vleringen hadden we ooit een blokje van 2. Hebben we vorig jaar toegestaan. U kunt ook een blok van 3 bouwen, mits het ook een beetje past in de buurt. Ook daar die flexibiliteit passen we toe. Hebben we vast ook gedaan. Hebben we ook een grotere kavel geknipt in 2. En die viel ook in de statuscategorie. Dus zo proberen we hem ook mee te bewegen met de vraag vanuit de inwoner zelf.
Wethouder, ik denk dat het misschien wel heel, heel leuk en heel mooi voor deze vergadering, voor deze commissie, dat u een overzicht laat produceren waarin in staat waar de statusleningen precies naartoe zijn gegaan. Dat is best leuk om dat inzichtelijk te hebben, denk ik.
Kavels.
Statuskavels, zeg maar. Oké.
Ja, op zich is dat helemaal prima in de bestemmingsplannen terug te vinden. Dus zo moeilijk is dat op zich niet. Je kunt zelf googlen op kavelsintubbergen.nl. Het is maar net hoe ver u terug wilt gaan. Maar we proberen zoveel mogelijk rekening te houden met. Als we gaan kijken naar de toekomst, gaan we al die enquêtes ophalen. En we proberen aan de hand van die enquêtes in de toekomst ook die kavels zo in te richten waar op dat moment ook behoefte aan is.
Oh ja, en ik ga dus over naar het volgende agendapunt. En dan komen we bij agendapunt nummer 5, de rondvraag.
Voorzitter, even voor het algemeen. Er zijn in het verleden wel wat vragen geweest over de beweging van met name de woningen in prijs. We zien de laatste jaren dat de woningkoopmarkt een beetje licht overspannen is, om zo maar te zeggen. Dus met stijgende prijzen. Ik heb toevallig net even gegoogeld op Funda. Ik zie daar toevallig nog een stuk of 10 woningen staan in Tubbergen, gemeente Tubbergen, tussen 160 en 250.000 euro. We hebben ook een poosje gehad dat er niet wat stond, nu wel weer wat, dus dat zit een fluctuatie in. Als ik kijk naar de nationale hypotheekgarantie, zien we dat die stijgt van 290.000 euro landelijk naar 310.000. Dat heeft te maken ook met de stijging van de prijzen van de woningen met ongeveer 20.000 euro. We kunnen overwegen met elkaar om te zeggen van nou, moeten we de verordening aanpassen dat wij de statuslening van 2,35 ook met dezelfde trend gaan verhogen. Nou, dat is een vraag die ik eerlijk en open hier neerleg om mee te bewegen met eigenlijk de markt op dit moment. Ik hoef ook geen antwoord. U kunt het betrekken bij de begroting, voorzitter, wat u zei. Maar het is wel een tendens op dit moment. Die kan over 2 jaar weer anders zijn. Dus ik wou hem toch even meegeven ter overweging. Ook dat is met de verordening wel aan te passen, mits het gewenst is. Tot zover.
Voor die mededeling. Wij zien er vast zeker ietsjes van terug, denk ik, in de begrotingsvergadering. Dan gaan we dus nu naar agenda punt nummer 5.
Over wat de wethouder net zei namelijk. Want hoe hoog wil hij het dan maken? Wil hij het dan gelijk trekken met de NHG-norm? Of?
Ik heb gezegd, ik heb bedoeld, laat ik het dan zo zeggen. We zien de NHG stijgen van 2,9 naar 3,10. Stijging van ongeveer 20.000 euro. Dat is een bepaalde beweging, een bepaalde tendens. We zouden kunnen overwegen met elkaar om die tendens van 20.000 euro of 25.000 euro ook mee te laten bewegen naar onze statuslening. Om die bijvoorbeeld van 2,35 ook met een plusje van 20 of 25 te verhogen. Gezien de huidige marktsituatie voor koopwoningen. Het is een overweging om te doen, maar het is aan u om het misschien verder mee te nemen.
Prima. Bij agenda punt nummer 5, de rondvraag. En ik meende dat er ergens gewisseld zal gaan worden, klopt dat? Na de rondvraag. Nou, oké. Okay. De rondvraag begin ik deze keer bij gemeentebelangen VVD.
Dank u wel. Ik zag recent in het nieuws dat de ministerie van Binnenlandse Zaken een taalbrigade heeft ingesteld. Zodat gemeentes kunnen worden geholpen om makkelijker te communiceren. Nou is mijn vraag, maar ik weet niet of dat vrijwillig is of dat je jezelf daarvoor moet aanmelden. Maar ik heb al die stukken weer eens doorgelezen en mij lijkt het ook voor onze gemeente interessant. Dus mijn vraag of we ons daarvoor kunnen aanmelden, zodat meer mensen dit leren begrijpen. Dank u wel.
Mevrouw de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Mooie vraag, meneer Plecht. De vraag sluit ook aan bij de vraag die al een tijd geleden door raadslid Benning is gesteld. Met betrekking tot direct duidelijk, want daar is de taalbrigade een afgeleide van. En naar aanleiding van die vraag toen de tijd is gevraagd om vanuit onze organisatie met een voorstel te komen. Hoe daar vorm aan gegeven kan worden, passend bij onze gemeente. Dus dat voorstel is in de maak, wordt er bij directie besproken en komt binnenkort bij ons een college. En als ik u daarover mag informeren, dan kijkt u of u vindt dat we nog meer moeten doen of anders. Is dat goed? Oh, sorry.
Prima.
Dank u wel.
De volgende vragen stellen. Mevrouw Lutekuijs.
Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag. Afgelopen zaterdag stond in de krant dat enkele gemeentes een echtscheidingsloket hebben ingezet. Dat bespaart namelijk geld en leed binnen het sociaal domein. Vooral gezien op de problemen, het is eigenlijk een soort preventie als je dat zo leest. Is er in deze gemeente over nagedacht om dat eventueel ook in te zetten?
Mevrouw Berni.
Dank u wel, voorzitter. Echtscheidingsloket is inderdaad bekend. Kijken we ook met interesse naar. Het aantal scheidingen in Tubbergen blijkt niet heel hoog te liggen. Verhoudingsgewijs een van de laagste, sterker nog, in de Twentse gemeenten. Wat je wel ziet in Tubbergen en trouwens ook in Dinkeland, is dat de laatste jaren wel, ook al ligt die het laatst, de stijging is het hoog, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn er wel aan het kijken of dat ook past binnen onze preventie mogelijkheden. Vanmorgen hebben we dit toevallig ook besproken in ons portefeuillehoudersoverleg. Dus er wordt naar gekeken. Mocht het zover komen, dan koppel ik dat zeker terug.
Voldoende, mevrouw Lutekuijs?
Ja, dank u wel. Fijn.
De volgende vragen stellen. Niemand? Meneer?
Korte vraag, voorzitter. Kom ik zo even ter plekke op. Schiet me even te binnen. Wij hebben heel vaak nu over stikstof en PFAS. Maar ik hoor heel veel geluiden in het gebied van het Springaldal van Mosbeek dat nou heel veel bedrijven bezig zijn om aan te komen. Ik was benieuwd, waar is de huidige stand van zaken als het gaat om Natura 1000 zonder problemen van stikstof?
Veehouder Volmering.
Ik wil graag even verduidelijking van de vraag. De vraag is eigenlijk de aankoop van...
Ja, nou, kijk, We zijn begonnen met samenwerken beter in het verleden. Field lab gedaan, het hele proces doorlopen om de doelstelling van de Natura 1000 doelstelling te halen, zeg maar. Op basis van het verleden wat er pas was. Nu was ik wel benieuwd, wat gebeurt er nu? Of wat is er nu op dit moment stand van zaken? Ligt dat nu stil? Of wordt er volop gewerkt? Daar was ik even nieuwsgierig naar, want er lopen nog allerlei dingen door elkaar. Dus wat gebeurt er nu en wat gebeurt er nu niet?
In principe, zoals je weet, is LTO Noord met de provincie zijn hier in de lead in dit proces. Dat is u al in 4 of 5 presentaties medegedeeld. In principe is wel de bedoeling dat het gebiedsproces gewoon doorgaan blijft vinden. En u zei net in de eerste gedeelte van de vraag ook nog met aankoop van bedrijven. Dat proces gaat in principe gewoon verder. Ondanks dat de huidige situatie op het woord stikstof, wat natuurlijk indirect ook weer te maken heeft met het gebiedsproces. Het kan weer dat er links en rechts even nog goed naar gekeken wordt wat voor invloed heeft dit op dat gebied of op dat perceel of op dat bedrijf. Maar in principe gaan de gebiedsprocessen, zoals ik het nu weet, gewoon wel verder. Maar dat kan morgen wel anders zijn, maar dit is de huidige stand van zaken.
Goed, minister. Niemand meer voor de rondvraag. Dan sluiten we deze rondvraag en dan gaan we naar, dan moet je even kijken, agenda punt nummer 6. Naar punt nummer 6. Het vaststellen van de begroting 2020 van de gemeente Terbergen. Op grond van de gemeentewet is elke gemeente verplicht de begroting voor het volgende jaar vast te stellen. Daarom ligt thans de begroting 2020 van onze gemeente voor. Wat stelt het college hierbij voor? Allereerst wordt de raad voorgesteld te besluiten tot vaststelling van de begroting 2020 van de gemeente Terbergen en hierbij het nadelige saldo over 2020 ten bedrage van €280.000 te onttrekken aan de algemene reserve. En daarnaast vraagt het college kennis te nemen van het uitvoeringsplan sociaal domein dat als bijlage bij de begroting 2020 is gevoegd. Wie van de fracties kan ik het woord geven over het raadsvoorstel? Meneer Plecht, kom op.
Ik kan niet, ja. Sorry, voorzitter. ik heb wel een vraag over de vergoeding voor raadsleden. Mijn vraag is eigenlijk of we daar vrijwillig van zouden die kunnen verlagen, vrijwillig. Om daar wat ruimte in onze begroting te vinden. Dat is een technische vraag, dus ook graag anderen op willen. Of dat helemaal niet mag, geen idee. Ik had nog een vraag, die ziet eigenlijk ook op het volgende onderwerp, dus die mag ook wel even wachten. Laten we het daar maar bij laten, dank u wel.
Ja, het is wel meer een technische vraag, maar wat u wilt kan niet. Ik vroeg net aan de portefeuillehouder of u het wel cadeau zou mogen geven aan de gemeente, maar ik weet niet of dat kan. Maar officieel, we kunnen niet zeggen van we verlagen de vergoeding.
Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag, maar meer een opmerking. Wij hebben dit geweldige boekwerk doorgenomen en hulde aan de samenstellers, want ik vind nog wel wat. Ik dacht van, wat heb ik nu weer besteld bij bol.com, maar het bleek toch iets te zijn wat ik niet besteld had. Daarnaast ook het uitvoeringsplan sociaal domein. En eigenlijk willen we beide stukken meenemen naar de raad en ons kruid nog niet verschieten in deze commissie. Dank.
Meneer Samsnieder.
Dankjewel, voorzitter. Het CDA dankt de samenstellers van de boekwerken, duidelijk geschreven. Daar staat wel het nodige in, maar wij willen eerst de fractieberaad houden alvorens wij verder ingaan op zowel de begroting als het interventieplan van de sociale domein. Dus wij doen net als de PvdA, wij houden het droog, het kruid. Ja.
Wel. Meneer Van der Graaf.
Dank u voorzitter. Gemeentebelangen VVD sluit zich daarbij aan. Maar ik had nog wel gewoon één vraagje. Toen ik betreft uitvoeringsplan sociaal domein. Dat is gewoon een inhoudelijke vraag. Er staan onder andere de cijfers van alcoholgebruik voor onder de 18 jaar. En ik vroeg me eigenlijk af of de cijfers ook bekend waren voor bijvoorbeeld onder de 17 of onder de 16 of onder de 15. Want ik heb er een eigen uitgesproken mening over. Maar dan nog vind ik het nogal verschil of we het over 17-jarigen hebben of over 15-jarigen. Dus ik was zelf wel benieuwd naar het verschil. En vorig jaar heb ik het nog hier gehad in de commissievergadering over het IJslands model. En ik las vandaag ook nog terug dat er vorig jaar 6 Nederlandse gemeenten zijn geweest. Die gingen kijken samen met het Trimbos Instituut of dat model implementeerbaar was in Nederland. Ik was benieuwd of het college daarvan op de hoogte was. Zo ja, wat ze ervan vinden. Zo nee, waarom niet?
Wet de Benning.
Dank u wel, voorzitter. Nou, daar vinden wij zeker wat van. Laten we weer beginnen, inderdaad. U heeft eerder de oproep gedaan om te kijken naar het IJslandse model. Ik kan aangeven dat wij, de datum is schuldig blijven, maar in ieder geval begin volgend jaar, ik dacht 23 januari, dat wij ook een bezoek hebben gepland aan de gemeente die daarmee bezig is. Een van de gemeenten die ook meedraait in die 3-jarige pilot. Die is inmiddels een jaar op weg. De eerste resultaten lijken positief, dus we zijn ook heel benieuwd van, nou ja, wat doen zij daar nu precies? Zal er eventueel kunnen passen een dergelijk model bij onze gemeente Tubbergen? Dus dat komt in ieder geval terug hier ook richting raad. Voor wat betreft de cijfers van het alcoholgebruik moet ik het antwoord even schuldig blijven. Maar ik ben er zelf ook benieuwd naar. Dus ik ga dat ook zeker even navragen of het mogelijk is om, u zei 17 jaar en 16 jaar. En 15 jaar. Alle cijfers gewoon... alles minderjarig. Alles wat minderjarig is in ieder geval. Ja, om te kijken hoe dan die opbouw is eventueel in het alcoholgebruik. Ja, ga ik voor u uitzoeken en koppel ik terug.
Voldoende beantwoord, meneer. Absoluut. Ik ben heel erg benieuwd ook naar de evaluatie van de andere gemeenten betreft het IJslands model. Want bij mijn topografische kennis is niet zo heel goed, maar IJsland is volgens mij geen Nederland. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of het implementeerbaar is. Want het enige wat ik ervan weet is uit de actualiteit. En daar word je ontzettend vrolijk van. Maar ik ben benieuwd wat mogelijk is. Dus ik ben benieuwd. Dank je wel.
Dank u wel. Ik wil toch nog even een vraag stellen. Dat gaat over pagina 48. Dat gaat over het onderwijs achterstandenbeleid. En die vraag wil ik nu stellen omdat ik denk dat ik, als ik hem de volgende keer stel, dat er dan niet direct een antwoord beschikbaar is. Maar het gaat om een besparing van structureel 15.000 euro die mogelijk zou kunnen zijn onder voorbehoud van het onderzoek. Maar nou komt mijn standaardvraag uiteraard. Wat gaat zo'n onderzoek kosten? Of hoe ziet dat eruit na een structurele besparing van 15.000 euro? Maar als dat onderzoek heel erg duur uitvalt, we kennen hier in dit huis onderzoek van 25.000 euro, dan is maar de vraag of het nodig is om zo'n onderzoek te doen. Vandaar. Ik verwacht niet dat het zo duur is, maar ik ben toch benieuwd. Dank u wel.
Nou, ik ben even aan het zoeken, maar ik zie het inderdaad niet zo snel staan. Ik word hulp geschoten door collega wethouder. Heel fijn, dank u wel. Even kijken. Onderwijs achterstandenbeleid. Ja, daar wil ik wel iets... Ja, nee. Ik koppel dat antwoord even naar u terug, dat het handig is. Want zeg misschien dingen wat net niet helemaal klopt en daar heeft u niks aan uiteindelijk. Ja, ik koppel het naar u terug. Ja.
Oké. Okay. Spreken we af. Meneer Van der Graaf zie ik nog een keer en dan meneer Oudeverleen.
Ja. Dus wederom een vraag betreft uitvoeringsplan sociaal domein. En ik acht de kans groot dat die overbodig is, maar ik kan het niet laten. Op bladzijde 8 wordt gesproken over het sportakkoord. Tevens starten met het opstellen van een sportakkoord met alle verenigingen. En ik was benieuwd in hoeverre er dan al contact is geweest met elders. Want volgens mij wordt dit door heel Nederland geïmplementeerd. Dus... ik denk niet, volgens mij zijn we niet de eerste, dus ik was daar nogmaals, ik neem aan dat u die contacten wel opzoekt. Maar ik was er wel, ik kon het niet laten om de vraag te stellen.
Robbenny?
Ja, goed. Nee, ik ben er blij mee dat u die vraag stelt. En dat geeft mij ook even gelegenheid om daar iets over te zeggen natuurlijk. Begin 2020 willen we inderdaad gaan starten met het lokaal sportakkoord. We hebben een aantal verenigingen gesproken om ook te komen tot een zogenaamde robuuste sportstructuur. Dat betekent eigenlijk niets meer dan dat we kijken van nou, hoe houden we nu met elkaar de sport en de verenigingen in onze gemeente toekomstbestendig en betaalbaar en bereikbaar voor iedereen. We zijn nog in de oriëntatiefase. De sportraad is inmiddels ook op de hoogte gesteld dat we daar graag mee zouden willen starten. Ook als onderdeel van ons uitvoeringsplan Sociaal Domein. We hebben hen ook gevraagd van, moet ik even goed zeggen, hoor. We hebben in ieder geval de subsidie hebben we aangevraagd en toegekend gekregen. Dat betekent dat je een sportformateur mag aanstellen die dan samen met ons en samen met onze verenigingen het plan schrijft, zogezegd. Ik heb de sportraad gevraagd van, mochten zij nog mensen weten die dat zouden willen doen en die dat ook zouden kunnen binnen onze gemeente, dat zij ook namen zouden kunnen aandragen. Dus dat is mijn oproep ook direct aan u. Mocht u iemand weten die denkt van, nou hé, dat is echt een topper, dat zou gewoon een goede zijn voor ons lokale sportakkoord, draagt u dat vooral ook bij mij aan. En dan hoop ik dat we begin 2020 ook een start te kunnen maken met het lokale sportakkoord. En de precieze ins en outs daarvan koppel ik ook dan weer hier terug in onze raadscommissie.
Dank u wel, wethouder.
Ja, dank je wel. Nog meer reden om uit te kijken naar begin 2020, hoor ik. Sowieso denk ik dat het heel mooi is als we dat zoveel mogelijk lokaal kunnen doen. Maar dan mis ik nog wel even het leerproces van sportakkoorden die elders zijn geschreven. Ik denk niet dat het copy-paste is, maar daar was mijn vraag wel een beetje op gericht.
Wethouder?
Ja, je ziet, dat is inderdaad gestart in meerdere gemeenten. Wat ik zelf eigenlijk belangrijk vind, is inderdaad geen copy-paste. Dus geen kopie van wat een andere gemeente doet. Maar dat we echt kijken van, goh, weet je, wat is echt voor onze gemeente nodig? En wat vinden die verenigingen ook belangrijk? Volgens mij kennen we allemaal inderdaad wel de plannen die geschreven worden. Misschien vanuit, nou ja, noem maar op wat voor instantie. Die misschien niet gedragen worden door de verenigingen zelf. En daarmee eigenlijk gewoon in een la belanden en daarmee overbodig zijn. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van dit plan. En dat is ook de reden dat we het ook echt samen willen schrijven. En meer aan de slag willen samen met die sportverenigingen. Van, goh, waar hebben zij behoefte aan? Hoe zien zij de toekomst voor zich? En wat hebben zij daarvoor nodig?
De beantwoord, meneer Van der Graaf.
Eigenlijk niet helemaal, maar ik wil hem wel. Ik denk dat we deze dan even moeten parkeren. Want zoals het ook wordt gezegd, is dat die minister de gemeente de handen ineens slaag en de sportbonden. En ik lees hier, samen met de provincie, stal van maatschappelijke organisaties en bedrijven is er een nationaal sportakkoord gesloten. Dus ik denk dat het inderdaad een lokaal product moet zijn. Maar ik zou het jammer vinden als er niet wel even buiten de gemeentegrens wordt gekeken. Want en we zijn het met elkaar eens, het moet geen copy-paste zijn, maar het wiel moet ook niet twee keer op dezelfde manier zijn uitgevonden. Dat is niet de juiste uitdrukking, maar u snapt wat ik bedoel.
Het signaal is duidelijk, ook richting de wethouder.
Het signaal is duidelijk en ik deel hem inderdaad, ja.
Oké. Okay. Dan stellen we als, dan gaan we dus deze rondvraag afsluiten, nadat we meneer Oudevrienink de mogelijkheid hebben gegeven om vraag te stellen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is niet zozeer een vraag als een constatering. Bij de begroting van het thema landelijk gebied worden de maatregelen genoemd als mineraalfilie Twente, bevordering van de biodiversiteit, kortweg maatregelen ter bevordering van de natuurwaarden en de milieumaatregelen. Dat is prima natuurlijk, maar ik mis daarbij eigenlijk een passage over het verdienmodel van de agrarische sector. Vooral de komende tijd dat er veel bedrijven zullen stoppen, zal toch weidegang en dat soort dingen, zal het landschap zal behoorlijk veranderen. Dus ik vraag me af of ik wou eigenlijk graag de volgende keer debatteren over of we iets kunnen faciliteren in huiskavelvergrotingen, het opstellen van het CKO of nou noem maar op. Waar we het eigenlijk binnen de fractie nog eerst even over hebben. Dus is daar voldoende aandacht voor?
Ik hou de volgende in.
Ja, uiteindelijk zijn heel veel dingen. Iedereen is natuurlijk gebaat bij een goed verdienmodel per ondernemer. En of het nou hier in de grote straat is of eigenlijk dus in het buitengebied. Maar het is wel cruciaal om de investering te kunnen blijven doen om het gebied en het erf ook goed te houden en mooi te houden. We hebben gemeend van wat is de rol van de gemeente daarin. En we hebben vanuit het maatschappelijk akkoord destijds dit samenwerken, het maatschappelijk akkoord, hebben een aantal dingen opgeschreven waar de gemeente in gevraagd is in mee te denken. En indirect zal dat ook te maken krijgt met een stuk verdienmodel. Maar hij staat niet met hoofdletters op punt 1 beschreven, omdat dat niet direct onze core business is, maar zeker wel. Hij raakt ons links of rechts natuurlijk wel een keertje. En we hopen door een innovatieve sector, dat de sector beter kan overleven, innovatiever is, en hopelijk dat daaruit, en ook vanuit de markt, in ieder geval een goed verdienmodel overblijft. We kunnen niet garanderen als gemeente, maar we kunnen wel faciliteren eromheen. En ook bijvoorbeeld met de erfencoach, waar de vragen zijn, ophalen en met elkaar gaan kijken, hoe kunnen we misschien die ondernemer een volgende fase brengen. Dus zij zitten indirect wel in verwerkt, maar niet zo hard als u het zegt. Omdat de vraag is of wij dat als gemeente waar kunnen maken.
Ja, nou, de erfencoach is, dat is prima natuurlijk, hartstikke mooi initiatief. Alleen dat is niet bedoeld voor de bedrijven die willen ontwikkelen, willen gaan. En als de veerstapel toch drastisch in zal krimpen, dan zal dat toch groot tot gevolg hebben dat je minder huiskavels krijgt, dus meer veldkavels. Het zal tot consequenties hebben dat er meer grasland omgezet zal worden in maisland, want waar niet met dieren geweid kan worden. Dus ik denk toch dat we daar mee aan de gang moeten om het landschap en het verdienmodel. Het lijkt mij toch dat het zinvol is om na de recente ontwikkeling daar toch meer eens naar te kijken.
Volgens mij zitten we daar, denk ik, zoals ik nu tegen, wel op één lijn. Als ik kijk wat er allemaal nog aan transitie moet gaan gebeuren, volgens Den Haag, om zo maar te zeggen, en wat je ook de autonome ontwikkelingen ziet in de sector, is dat zeker een aandachtspunt om daar met elkaar aan te werken. En als we kijken nu naar het stikstofprobleem, of misschien water of CO2, noem maar op, dat we gebiedsgericht moeten gaan kijken. En dat zal ook mijn oproep zijn naar de provincie toe. We moeten niet generiek beleid oproepen, maar laten we naar het gebied kijken. Waar heeft het gebied behoefte aan? Waar liggen bedreigingen? Maar waar liggen ook juist de kansen? En u noemt een CKO. Nou, u weet ook, we hebben in het verleden ook in de begroting extra CKO-gelden beschikbaar gesteld voor het geval het niet zou doorgaan. Gelukkig is het doorgegaan. Al niet zo lang geleden hebt u dat afgestempeld met 120 hectare vrijwillige ruiling en 13 hectare grond die over en weer van natuur naar landbouw gaat en andersom. Dus een CKO is zeker een heel mooi middel om daar ook in mee te denken. Proef alleen wel één ding. Ik zie bij de provincie hier nog geen extra gelden naar de toekomst toe. Misschien ligt daar met elkaar nog wel een oproep. Wij hebben destijds daar wel voor gereserveerd. Tot zover.
Oké. Voldoende toegelicht. Ik denk dat het vervolg hierop gewoon in de begrotingsvergadering behandeld gaat worden. Nu niet, begrotingsvergadering.
Ik zou dit gehoord hebben, dan zou ik ook graag het vakbeleid daarin willen linken. Dat we daar ook de evaluatie tegen het licht houden.
Begrotingsvergadering. Ik wil dit agendapunt sluiten en ik denk dat dit een bespreekstuk wordt voor de komende begrotingsvergadering. Dat denk ik ook, hè? Komen we bij agendapunt nummer 7. Dit betreft een voorstel tot subsidiëring van maatschappelijk vastgoed. Dit onderwerp behoeft enige uitleg, denk ik. Hiervoor wil ik de verantwoordelijk wethouder, mevrouw Bekhuis, de mogelijkheid geven.
Dankjewel, voorzitter. Naar aanleiding van het amendement Omtzigt in de Tweede Kamer in december 2018 heeft de CDA-fractie in onze gemeente vragen gesteld om te bekijken of en in hoeverre het mogelijk is om maatschappelijke instellingen tegemoet te komen in een OZB. Het amendement in de Tweede Kamer voorzag in een wetstoepassing welke niet goed kon worden ingeschat. Hierop is de VNG in overleg getreden met het ministerie van Financiën. En het lijkt er op dit moment op dat het nog wel even duurt voordat hier enige duidelijkheid in is. Voor ons betekent dat wij op juridische gronden niet deze maatschappelijke instellingen tegemoet kunnen komen. Dus de enige mogelijkheid die dan rest is het instellen van een subsidieregeling. Die regeling hebben wij uitgewerkt en die is in bijgaand voorstel is die tot stand gekomen. Waarbij het voorstel van onze kant is om de regeling niet uit te voeren in verband met de enorm hoge uitvoeringskosten. Maar dat kunt u lezen ook in het voorstel. Ik hoop dat dit voldoende uitleg is.
Ja. Dank u wel, mevrouw Bekhuis. Van de Graaf, u wilt.
Ik ging ervan uit dat we nog mochten reageren op het voorstel. Wat de gemeentebelangen VVD betreft, is dit een typisch voorbeeld wat volgens ons begonnen is met de allerbeste intenties. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de praktische uitvoering, gewoon veel te veel haken en ogen heeft. Inclusief een kosten-baten-analyse. Dus wij ondersteunen het voorstel van het college om deze subsidieregeling niet in te voeren.
Ja, dank u wel. Zijn het er helemaal mee eens om het dan niet te doen? Maar wel met de opmerking dat het eigenlijk van de zorg is dat onze regelgeving dermate moeilijk is dat we iets wat we wel willen niet kunnen. Dat is wel een opmerking en ik denk dat het ook wel tekenend is voor deze tijd. Want we zijn eigenlijk met de allerbeste intenties begonnen ergens aan. We willen gewoon zeggen van de mensen die iets goeds doen voor onze samenleving, die willen we minder belasten. Maar dat schijnt dan door allerlei juridische geneuzel niet mogelijk te zijn. En dat vind ik eigenlijk van de zotte. Maar ik ben het wel helemaal eens met dit voorstel om het dan niet te doen.
Dank u. Meneer Oosterik.
Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben in ieder geval deze cijfers ook gekregen. En volgens mij zijn we het wel snel met elkaar eens dat als je ergens 2 euro ingooit, je een euro uithaalt, ja, dat het niet handig is. Dat neemt niet weg natuurlijk dat we wel op alle fronten bezig zijn met de leefbaarheid in onze kernen. En de horende verenigingen zoals de Schouwing, de dorpshuizen, de sportclubs, de muziekvereniging zijn daar een cruciaal onderdeel van. Ja, en dan is alleen de vraag of zo'n grote aanslag daarbij hoort. Kijk, we zijn ook in Albergen geweest. We horen daar dat ze bijvoorbeeld 8000 euro besteden voor onderhoudskosten, waarvan 2000 euro rechtstreeks over moet worden gemaakt in verband met die hoge OZB. Ik heb nog wel één vraag over het financiële gedeelte. En dat is of iemand mij kan uitleggen hoe het kan dat die subsidiebeschikking 27.000 euro kost. Want er wordt uitgegaan van 83 instanties, wat ik dus begrijp, die zouden in aanmerking kunnen komen voor die subsidieregels uit die geschreven staat. Ja, en daar wordt een gigantisch bedrag in mijn beleving voor gerekend. Dus ik wou daar graag wel tekst en uitleg bij hebben hoe dat, waarom is dat zo hoog is.
Dat vragen we mevrouw Becker.
Het aantal aanslagen wat wij versturen per jaar, dat ligt tegen de 10.000 in totaliteit. U gaf net aan, 83 zal het ongeveer omgaan. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat wij 10.000 aanslagen versturen, we ook precies kunnen zien, deze 83 zijn het. Dus we gaan eerst aanslagen versturen. Vervolgens is de mogelijkheid om een subsidie te verstrekken. Dus die subsidie moet aangevraagd worden. Die zal altijd door meer instellingen aangevraagd worden dan de 83. Dus alle afzonderlijke aanvragen die ingediend worden, moeten afzonderlijk beoordeeld worden. Vervolgens moet daar weer antwoord teruggegeven worden. En het klinkt alsof het één briefje is, maar het is dus één briefje wat meerdere keren terugkomt. Dus het gebeurt een aantal keren. En ja, het is zuiver en alleen menskracht waar we het hier over hebben. En het is uitvoeringswerk.
Nog wel een vervolgvraag. Want ik hoorde dus zeggen dat als je voor die subsidie in aanmerking voor wilt komen, dan dien je daar zelf een aanvraag voor te doen. In mijn beleving heb je dan volgens mij in kaart om welke verenigingen, instanties het dan gaat. Dus dan begrijp ik niet waarom die kostenpost zo hoog is, dat daar nog 4 uur per aanvraag mee gemoeid gaat. Want wat ik u wil zeggen is eigenlijk dat er moet worden uitgezocht wie voor die aanvraag of voor die subsidie in aanmerking komt. Maar daarnaast wil ik ook zeggen dat, dat je een aanvraag moet doen. Dus ja, dat heb ik nu even niet helemaal helder.
Kees.
Degenen die hiervoor in aanmerking komen, er wordt dus eerst een OZB-aanslag verstuurd. En vervolgens zul je moeten bekijken, op het moment dat er een vraag komt, komt men hiervoor in aanmerking. Dus dat moet in beeld gebracht worden.
Eens, daar ben ik met u eens, maar dat doet de vereniging toch zelf. Als de aanslag binnenkomt van de OZB en je zou in aanmerking komen voor die subsidie, dan ga je toch als vereniging ga je toch een brief naar het gemeente insturen van kom bij in aanmerking voor die subsidie. Dus dan heb je hem toch in beeld.
Ja, maar... Ja, u heeft volkomen gelijk. Die vereniging stuurt hem terug en dat wordt beoordeeld. Dat wil namelijk niet zeggen dat alle aanvragen die binnenkomen ook voldoen aan de regels. Dus er komen ongetwijfeld meer aanvragen binnen dan dat daadwerkelijk in de regeling zullen kunnen vallen.
De laatste vraag, dan begrijp ik hem wel. Zijn er ook andere gemeentes? Maar er zijn gemeentes die doen dit al, hè? En hebben die ook dezelfde kosten als wat wij hier nu voor onze kies krijgen? Of hebben die andere modellen, systemen die wel makkelijker werken?
Voor zover ik weet, het is aan gemeentes vrij om dit te doen. Het is een subsidieregeling die wij als gemeente zelf instellen. En voor zover ik ingelicht ben, werkt dat op dezelfde manier. Dus zal daar ook een x-aantal uren voor gerekend worden.
Ja, dank u wel. Ik vind eigenlijk de vraag van de heer Oosterk wel heel erg sterk. Ik heb al eerder uitgesproken dat ik niet voor ben om geld rond te pompen. Dus eerst OCB opleggen, dan de subsidie weer teruggeven. Ik vind, net wat ik net al zei, heel erg veel geld kosten. Maar die 83 komt ergens vandaan. Ergens is ingeschat dat wij 83 instanties hebben die in aanmerking komen. Als je dat lijstje klaarlegt en je legt de aanvraag daarnaast, dan weet je of het kan of niet. En een vergunningsaanvraag voor een evenement moet je ook volgens een heel de stamboom als het ware invullen. Dit kunnen we best online voor elkaar maken volgens mij. En dan kan zo'n aanvraag, hoeft volgens mij geen 4 uur tijd te kosten, nu ik hier beter naar kijk. Want het is een simpele som. 83 keer 4 uur werk per aanvraag, keer 82 euro in het uur, voor een kostprijs van een uur hier, dan zit je aan 27.000. En dat is vrij fors.
Wethouder, misschien wil je nog iets op het dak zeggen.
De 83 die komt niet zomaar uit de lucht vallen. In Dinkeland is dit beoordeeld of is dit bekeken. En er is vaak we kunnen heel veel zaken ongeveer bekijken welke in Dinkeland gelden. Gelden in iets mindere mate voor ons. Dus 83 is niet zomaar een uit de lucht gegrepen getal, maar het zal circa zijn. Dus
ik denk dat we deze discussie hier afsluiten. En dan... Meneer Oosterhoff.
Ja, ik heb nog wel één vraag. Eigenlijk staat hij nog zo hard of lijkt het nu zo? Ik heb nog wel één vraag. Zoals die nu hier omschreven is, lees ik het alsof de volledige OZB wordt gecompenseerd. Lees ik dat goed? Want volgens mij was het juist de bedoeling. Ze zijn omhoog gegaan qua aanslag. En volgens mij hoefden ze niet niks te betalen. Maar is dat nu wel op deze manier hierin verwerkt? Dus daar ben ik heel benieuwd naar of ik dat goed lees.
Wethouder.
Ze gaan van het niet-woningtarief naar het woningtarief. Dus ze gaan van het hoge tarief naar het lage tarief. Dat is het voorstel.
Eén vraag, voorzitter. Ik zie namelijk op de agenda staan dat dit punt niet geagendeerd is.
En kijk, het is onlosmakelijk verbonden met het begrotingsverhaal. En daarom moet hij dus daar ook behandeld worden. Ja? Dan gaan we naar agenda punt nummer 8. Dit betreft een zienswijze van de regio Twente.
Is er een hamerstuk of een bespreekstuk? Een
bespreekstuk. Wat...
Okay.
Ja? Als... Komen we bij agenda punt nummer 8. Dit betreft een zienswijze van de regio Twente. Eerst een korte toelichting op het raadsvoorstel. De regio Twente... heeft op 2 oktober jongsleden een brief gestuurd waarin zij aangeeft voornemens te zijn de gemeentelijke bijdrage te willen verhogen. Het betreft een structurele verhoging van 3 cent per inwoner per jaar en een incidentele verhoging van 10 cent per inwoner voor de duur van 1 jaar voor formatieuitbreiding. Op grond van de wet gemeenschappelijke regeling kan de regio Twente pas definitief besluiten nadat de gemeenteraden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze hierover in te dienen. Wel nu, ons college stelt voor om geen zienswijze in te dienen tegen het voorgestelde besluit van de regio Twente. Wil onze portefeuille al hier misschien nog iets op zeggen?
Misschien is het wel goed om hier een korte toelichting op te geven, want u bent van ons gewend dat wij kritisch zijn op de kosten van de verbonden partijen. Dat geldt ook bij de regio. Echter, wij denken dat het belangrijk is om vooral op de grote bedragen ons te laten horen en het liefst ook aan de voorkant van processen. Dit gaat om een geringe bijdrage waarvan wij hebben gezegd in de algemene bestuurvergaderingen dat wij vinden dat zoveel mogelijk het opgelost moet worden in de eigen begroting. Dat probeert de regio ook, alleen soms lukt het net niet. Daarnaast, het bedrag voor de Twente-raad was niet geraamd. Dus vandaar dat we hebben gezegd geen zienswijze. Maar, dus geen zienswijze en moet ik eigenlijk zeggen, waar we niet zo van gecharmeerd zijn, is dat we eigenlijk al een begroting in het voorjaar hier hebben voorgelegd, hebben gekregen. En dan komen ze nu toch nog weer met nagezonden informatie. Dit is niet de eerste keer, maar dit ga ik ook in december wel aangeven namens onze gemeente, dat we qua procesvoering dit anders willen in de toekomst. Dat heb ik al een keer eerder aangegeven. Dit is in ieder geval voor mij de tweede keer dat ik het meemaak. Maar dat is de reden dat wij voorstellen geen zienswijze, maar wel aangeven dat we qua processen dit de volgende jaren anders willen.
Wel, wie van de fracties wil het woord? Punt. Meneer Groothuis.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, het gaat om een relatief klein bedrag. Het staat ook al opgenomen in de begroting. En met de uitleg die mevrouw Havenkamp die zojuist gaf, daar kunnen we volledig achter staan.
Dank u. Meneer Plecht.
Ja, daar ben ik het dit keer dan niet mee eens. We hebben namelijk als raad hier een motie, of een, hoe noem je het? Even kijken, zienswijze ingediend. En ik snap eigenlijk niet dat we nu in één keer wat anders vinden. Want ze hebben gewoon keihard gezegd, dat is mooi wat u vindt, maar daar doen we helemaal niets mee. En ook toen ging het om een klein bedrag. Dus ik snap eigenlijk helemaal niet waarom nu wij van mening zijn veranderd. Terwijl zij zich niet aan het plan houden. En zij komen terug met een begroting en nu weer met een stuk nagezonden. Ik ben eigenlijk wel voor om te zeggen, ik ben het er niet mee eens. En kijk maar of u het volgend jaar in één keer goed kunt doen. Want blijkbaar is de regio niet in staat om het in één keer goed te doen. En hebben we dat de vorige keer gevraagd. Nou doen ze het weer. Wat mij betreft, zoek eens maar uit met een kleine bedrag.
Vijal.
Dank u wel, voorzitter. Misschien is het ook goed om daarbij nog aan te geven dat in eerste instantie de gedachte was om het structureel dat bedrag voor het inrichten van de privacy en AVG voor de GGD. Toen in die vergadering is voornamelijk als college aangegeven dat we structureel beslist niet willen, maar alleen incidenteel. Dus dat maakt ook dat wij denken van dit is in ieder geval beter dan continu nog extra bedrag erbij. En eens met u qua proces, daar zijn we niet van gecharmeerd en dat gaan we ook aangeven. Maar in ieder geval was het anders een structureel bedrag en we hebben al bedongen in het algemeen bestuur dat het in ieder geval voor één jaar was en daarna moeten ze het echt in de begroting hebben opgelost.
Dank. Mevrouw Reinerwijk.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de burgemeester, kunt u aangeven wat wij nu daadwerkelijk per persoon als inwoner van de gemeente Tewergen betalen voor de regio Twente? Want het is iedere keer een paar centen. Het was toen €7,50, maar waar staan we ondertussen op? Kunt u daar een bedrag voor noemen?
Ja, hoor.
Nee, dat kan ik zo niet geven. Ik had nog enige hoop op om mijn collega van Financiën, maar dat is de 7,5 jaar.
Ik zie daar ons adviseur. Die schudt heel hard nee.
Ja, onze adviseur schudt nee, maar we kunnen het wel achterhalen. We kunnen het wel toezenden. Morgen zelfs. Morgen.
Dat is een rappe afspraak die we dus natuurlijk omarmen. Hè? Fracties, wilt u het raadsvoorstel als bespreekstuk terugnemen naar uw fractie of maken we er een hamerstuk van? CDA.
Hamerstuk.
Gemeente Belang VVD?
Hamerstuk.
Wat zeg je? Bespreekstuk?
Ja, ik wil het bespreken, maar ik ben het niet meer.
Dorpscentraal bespreekstuk. Ja. PVDA? Om die afspraak die we hebben, wordt het dus een bespreekstuk. Hè? Ja. Ik sluit dit agendapunt en dan komen wij nu bij agendapunt nummer 9, de sluiting. Ik bedank u ieder voor de inbreng en wens jullie allen wel thuis.